Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. In deze aflevering van de Mannenbrein podcast bespreek ik bindingsangst en verlatingsangst. Twee patronen die je liefdesleven behoorlijk kunnen saboteren. En wellicht herken je dit bij jezelf, wellicht herken je dit bij de mensen die je aantrekt of met wie je in relaties hebt gezeten. In deze podcast zal ik je helpen om te begrijpen wat bindingsangst en wat verlatingsangst precies is en wat de psychologische oorzaken daarvan zijn. Ik zal je ook helpen om het te herkennen bij jezelf en bij anderen. We zullen vervolgens ook gaan kijken naar hoe deze twee angsten op elkaar inspelen en hoe het bijvoorbeeld zo kan zijn dat als jij verlatingsangst hebt, je in dynamieken terechtkomt met mensen met bindingsangst of andersom. En op het einde zullen we ook gelukkig gaan kijken naar hoe je dit verandert, hoe je bindingsangst of verlatingsangst kunt loslaten, kunt verwerken. Zodat je niet meer de hele tijd in deze emotionele achtbaan terechtkomt op het moment dat je gaat hechten aan iemand. Maar dat je rust, kalmte, vertrouwen kunt ervaren en de intimiteit kunt toelaten, terwijl je ook zelfverzekerd blijft, je goed blijft voelen en je niet verliest in allerlei twijfels en onzekerheden. Klinkt goed, top. Nou, ik ben weer mijn eigen gast. Ja, omdat dit een onderwerp is wat ik heel graag goed gestructureerd over wil brengen. Heb ik wel een assistent bij me, namelijk mijn laptop met wat aantekeningen. En dat is omdat ik normaal hoe de Mannenbrein podcast werkt. Ik heb gewoon een gast of ik heb gewoon een onderwerp. En eigenlijk begin ik gewoon. Ik zie dan wel wat erop komt. Ik heb een globaal idee van wat ik aan mijn gast wil vragen. Of ik heb een globaal idee over welk onderwerp ik wil uitdiepen. Het zal in deze podcast niet anders zijn. Maar omdat ik het wel een belangrijk onderwerp vind waar veel mensen echt mee worstelen. Ik krijg er heel veel vragen over. Dacht ik, nou, weet je wat? Ik maak wat extra aantekeningen om eens te zien of ik wat structuur kan aanbrengen in deze podcast. En voor mezelf ook gewoon als een experimentje om te ervaren hoe dat is. En een uitnodiging aan jou. Laat me ook vooral weten hoe het voor jullie was. En of je nog vragen hebt over bindingsangst, verlatingsangst na deze podcast. Of onderwerpen die we besproken hebben. Ik lees alle reacties. Ik reageer op alle reacties. Het is voor mij altijd een hele goede manier om te zien wat ik nog kan behandelen in volgende podcast. En waar de behoefte aan is. Dus laat me weten. En het is ook gewoon ontzettend leuk om met jullie in contact te zijn. Dus dat. Genoeg introductie. Dan zie ik in mijn prachtige outline hier staan dat we gaan beginnen met oké, wat is bindingsangst? En hoe kun je dat nou herkennen? Het is zo mooi aan deze twee woorden dat de naam het beestje eigenlijk al heel goed beschrijft. Het is een angst om te binden. Een angst om soms relaties aan te gaan. Een angst om jezelf emotioneel open te stellen. Een angst om echt voor iemand te kiezen. En de kenmerken daarvan zijn bijvoorbeeld dat je binnenin jezelf kunt merken dat je ergens wellicht wel zou verlangen naar liefde, maar dat je bang bent dat je daar gekwetst gaat worden en daardoor echt de hechting niet aan wil gaan. Je wilt iemand niet dichtbij laten komen. Want op het moment dat je iemand dichtbij laat komen, kan het zo zijn dat je afgewezen wordt en weer emotionele pijn ervaart. Het kan ook zo zijn dat je wel relaties aangaat, maar op het moment dat er een verdiepende laag in die relaties komen, dat eigenlijk het moment is dat de bindingsangst flink getriggerd raakt. En dat je bijvoorbeeld heel erg gaat focussen op alles wat er fout is aan die relatie, of niet goed genoeg is aan die relatie. Waardoor je hele gemoedstoestand opeens kan omslaan en je iemand opeens niet meer aantrekkelijk vindt. Zo voelt het dan als je overgenomen wordt door die bindingsangst. En alsof die persoon als het ware niet goed genoeg is. En dat de enige uitweg is om deze relatie te beëindigen, want het geeft je gewoon heel veel stress. Dat brengt bij nog een symptoom. En dat is dat het ook kan aanvoelen dat je gewoon heel veel onrust in jezelf ervaart. En dat dat komt omdat dat getriggerd wordt in de relatie. Wat niet zozeer te maken heeft met de relatie zelf, maar soms gewoon met een onrust die bij jou omhoog komt op het moment dat je gaat hechten, op het moment dat je gaat verbinden aan iemand. En dat je die onrust dan ervaart en dat heel sterk associeert met die relatie, kan het zo zijn dat je er denkt, ah ja, het is te veel gedoe en ik kan dit gewoon niet. Ik kan gewoon niet verbinden, ik kan me niet hechten. En dan ligt het niet zozeer aan die andere persoon, maar het geeft jou gewoon te veel stress. En dan is de enige optie weer, oké, vermijden, uit deze relatie stappen. En dan kan ik wellicht eindelijk weer wat rust ervaren. Want dan is de trigger van de onrust, de hechting die de onrust veroorzaakte, die trigger is dan weg. Nou, dus het is precies zo'n moment dat ik eens even naar mijn prachtige aantekeningen kijk, om te zien of ik nog dingen vergeten ben. Nou, ja, dit is nog wel een mooie. Het kan ook zijn dat je op zich wel een relatie aangaat, ook in die relatie kan blijven, maar die diepere laag van emotionele verbinding en jezelf echt blootgeven, dat die laag nooit bereikt wordt. En dat je dus eigenlijk altijd een beetje aan de oppervlakte blijft met je partner. Of dat jullie eigenlijk een beetje langs elkaar heen leven. Dat je bijvoorbeeld voor je werk heel veel weg bent. Of je stort je heel erg op je werk. Je bent eigenlijk alleen maar aan het werk en ja, af en toe heb je wel leuke momenten met je partner, maar je leidt grotendeels een heel autonoom leven. Op die momenten is er niet zoveel verbinding met je partner. Dus het kan zo zijn dat het je überhaupt niet lukt om in relaties terecht te komen, dat het nooit officieel wordt. Het kan ook zo zijn dat je wel in relaties komt, maar dat dan de bindingsangst zo sterk getriggerd wordt dat je die relaties weer uitmaakt. Wat een herhalend patroon kan zijn. Het kan ook zo zijn dat je al jaren in een relatie zit, maar eigenlijk nooit echt die diepe verbinding aangaat. En oorzaken van bindingsangst. Hè? Kijk eens deze structuur. We pakken het even lekker op hoor. Oorzaken van de bindingsangst kunnen soms al in de vroege kindertijd liggen, waar je een hechtingsstijl ontwikkelt. En een hechtingsstijl kan je zien als een soort blauwdruk voor hoe relaties werken, die je aangeleerd wordt als kind. Primair in de relatie met je ouders, maar ook met andere belangrijke hechtingsfiguren. Het kunnen opa en oma zijn, het kan een broer, zus zijn, het kunnen andere familieleden zijn. Het kan soms zelfs een goede vriend van de familie zijn of wat dan ook. In ieder geval personen die emotioneel op jou afgestemd zijn, die er voor jou zijn en met wie je een gezonde relatie kunt ervaren. En wat is een gezonde relatie? Dat iemand jouw emoties ziet, erkent en die er laat zijn, maar ook grenzen durft te stellen. Dus het is niet alleen maar van, oh ja, emoties zijn zo belangrijk en daar draait de hele wereld om. Nee, het is ook wel gezonde grenzen durven stellen, zodat je zelf ook als kind leert wat normaal is, wat niet normaal is en jezelf leert reguleren. Terwijl je ook die liefde voelt, acceptatie voelt, goedkeuring en erkenning voelt. Dus je voelt je gezien, je voelt je gehoord en je ervaart veiligheid, dat je ouders er consistent voor je zijn, waardoor je een soort basis hebt in de relatie met je ouders om ook de wereld in te trekken. Dus vanuit veilige verbinding met je ouders kun je de wereld intrekken en ook een autonomie ontwikkelen. Jezelf gaan ontdekken, gaan spelen. En als je in die wereld dan stressvolle dingen meemaakt, gebeuren vervelende dingen, ruzie met een vriendje, een vriendinnetje, of bent gevallen of er gebeurde gewoon iets, dan zijn je ouders weer die veilige haven bij wie je terecht kan. Dat is veilige hechting. Met bindingsangst kan het zo zijn dat ouders niet emotioneel op je afgestemd zijn. En dat ze misschien in sommige gevallen wel materieel er voor jou zijn, of rationeel er voor jou zijn, maar met je emoties kunnen ze niet zoveel. En daarbij kan het dus zo zijn dat je ouders jou eigenlijk een beetje de boodschap gaven dat je jezelf moest redden. Of dat ze niet zoveel konden met die emoties. Of je zag ze gewoon te weinig, waardoor je niet echt met die emoties bij hen terecht kon. Dus dan ga je eigenlijk je eigen behoeften en je eigen emoties een beetje ondergeschikt maken. Daar ga je misschien wegstoppen of wegdrukken, omdat je er niet zoveel mee kan. En het kan dus ervoor zorgen dat je heel erg zelfredzaam wordt. Wat in principe ook heel mooi is. Ik bedoel, dat willen we, dat je ook autonoom kan zijn. waardoor het doorslaat. En dat je eigenlijk daardoor een beetje eenzaam kan worden. Of je eenzaam kan voelen. Of niet om hulp durft te vragen. Of geen diepe relaties met andere mensen durft aan te gaan. Dus die zelfredzaamheid kan als het ware een beetje doorslaan daarin. Dat is bindingsangst. Dat is hoe het in de hechtingsstijl al kan ontstaan. Bij dat een vermijdende hechtingsstijl noemen, die zich op latere leeftijd als bindingsangst kan tonen. Maar bij Mannenbrein kijken we niet alleen naar je hechtingsstijl, maar ook naar de dingen die in de volwassenheid zijn gebeurd. Die andere impactvolle gebeurtenissen in je leven, denk aan trauma's, maar ook aan je liefdesgeschiedenis, die een belangrijke rol speelt bij wat jouw associaties en overtuigingen en emotionele triggers zijn in de liefde. Maar het kan ook zo zijn dat je ja, op zich een prima hechtingsstijl hebt als het ware. Het is ook niet alsof dit een soort schakelaars zijn. Dat je 100% veilig hecht bent of 100% vermijdend of wat dan ook. Het zijn allemaal schalen. En het kan zijn dat je op zich ja, prima veilig hecht bent als het ware. En best oké, relaties aan kan gaan en noem maar op. Tuurlijk, je hebt je onzekerheden, je hebt je patronen. Maar je komt in een relatie terecht en eigenlijk gaat die relatie gewoon niet goed. En je houdt daar best wel een nare smaak aan over. Je komt er bijvoorbeeld achter dat je partner al 2 jaar lang een affaire heeft. En je partner verlaat je. En dat zorgt voor ontzettend veel onrust, verdriet, boosheid. Misschien ook schaamte. Dat je het niet door hebt gehad. Of wat het ook is. En die emoties draag je dan in je mee. In je liefdesblauwdruk. Wat er ook voor kan zorgen dat je zoiets zet van ja, ik vertrouwde mijn partner en ik, ja, toch is dit allemaal gebeurd. Waardoor je als het ware een angst ontwikkelt om in een nieuwe relatie te stappen. Het kan ook zijn dat je dat wellicht heel erg op jezelf betrekt. En dat je zoiets hebt van ja, mijn partner heeft dat bij mij gedaan. Ben ik dan niet leuk genoeg? Ondanks dat je misschien rationeel echt wel inziet dat het zijn schuld is. Kan er een deel bij jou geraakt zijn wat wellicht wat onzekerheden heeft. Wat zich misschien niet goed genoeg voelt. Waardoor het ook eng wordt om een nieuwe relatie aan te gaan. Want dan zou het zomaar nog een keer kunnen gebeuren. Dat je weer allerlei emotionele pijn krijgt. En dit kan dan meegedragen worden in je liefdesblauwdruk. Wat zich ook kan uiten in een angst om te binden. Terwijl je wellicht ook wel gewoon voelt dat je wel een nieuwe relatie zou willen. En jezelf dat ook gunt. En jezelf ook een leuke vrouw vindt. He, die delen zitten er ook. Maar dat ook deze delen er zijn. Dat over bindingsangst en verlatingsangst. En dan gaan we eens kijken naar bindingsangst en verlatingsangst. Dat over bindingsangst. Dan gaan we eens kijken naar verlatingsangst. En dan kijk ik weer even naar mijn mooie lijstje. Dingen die ik daar had opgeschreven. Van oké, hoe herken je nou verlatingsangst? Nou, meestal is het een angst dat je niet goed genoeg bent. Er veel onzekerheden zijn, twijfels zijn, waardoor je heel veel bevestiging nodig hebt van de ander, dat jij leuk genoeg bent voor die ander. Dat het nog goed zit, dat die ander nog interesse heeft. Waardoor je dus best wel onzeker kan overkomen in dat contact en ook heel veel bevestiging nodig kan hebben. Dus veel berichtjes wil krijgen van de ander of wil dat de ander de hele tijd bij jou is. Daardoor kan je ook een beetje claimend overkomen, een beetje clingy overkomen. Dat je ook heel veel met die ander wil zijn en nee, dat in contact wil zijn. Omdat je die bevestiging de hele tijd nodig hebt. Het kan ook zo zijn dat je niet goed op jezelf kunt zijn. Waarbij iemand die vermijdend is en meer aan de bindingsangstkant zit, dat juist vaak opzoekt. Want dan, als je alleen bent, kun je ook niet afgewezen worden. Kun je ook geen emotionele pijn ervaren in relaties. Ondanks dat het wel eenzaam kan zijn. Is het bij iemand die verlatingsangst heeft juist meer niet alleen kunnen zijn. Dus als jij thuis 's avonds op de bank zou zitten en je hebt geen afspraken die avond. Dat de onrust dan zo sterk is dat je wel iets moet gaan doen. Je moet mensen gaan bellen of wat dan ook. Want je kunt niet met jezelf zijn. Want dat is te confronterend. Daar zit te veel onrust. Het kan ook zijn dat je heel erg bang bent de hele tijd om een ander te verliezen. En dat kan zo zijn tijdens het daten. Dat je daar de hele tijd obsessief mee bezig bent. Heel erg in je hoofd zit. Alles aan het analyseren bent of het nog wel goed zit. Maar het kan ook zijn in relaties. En dat je bijvoorbeeld je partner zijn mobiel is leeg, maar daardoor heb jij geen goedemorgen-appje gekregen. Dat je gelijk in de stress ziet van, oh shit, vindt hij me dan nog wel leuk? Zit het nog wel goed? Dus het hoeft maar het minste of geringste te gebeuren en je kunt de hele relatie in twijfel trekken. En die angst dus dat je verlaten wordt, kan dan heel erg getriggerd worden. En hoe verlatingsangst ontstaat, het kan ook, het is ook een vroegtijdige jeugd ontstaan, op het moment dat ouders bijvoorbeeld een beetje wisselvallig waren in de aandacht die ze gaven. Hè, waarbij in een veilige hechtingsstijl ouders eigenlijk heel consistent zijn. En dus een veilige basis zijn om op te vertrouwen. Bij bindingsangst ouders juist heel afwezig kunnen zijn of niet goed met jouw emoties om kunnen gaan. Waardoor je eigenlijk dat bij jezelf ook gaat wegstoppen. En dus heel erg vermijdend kan worden later. En de binding niet aan kan gaan. Is het bij verlatingsangst zo dat je ouders wellicht soms wel die aandacht heel goed gaven. En andere momenten weer totaal niet. Omdat ze te druk waren met hun eigen problemen. Wat ervoor kan zorgen dat je leert dat je bijvoorbeeld heel hard moet werken om aandacht te krijgen. En dat jij dus goed genoeg moet zijn om die aandacht te krijgen. Er zijn meerdere situaties waarin die verlatingsangst kan ontstaan. Het kan ook zo zijn dat je op vroege leeftijd een ouder verliest. Dat kan door ziekte zijn, door een ongeluk. Maar het kan ook dat je ouders gaan scheiden en dat een van de ouders uit beeld raakt. En dat jij het gevoel hebt, ja, die ouder zoekt geen contact meer omdat ik blijkbaar als kind niet leuk genoeg ben of niet goed genoeg bent om contact mee te onderhouden. Waardoor je dus ook weer zo'n neiging kan krijgen van shit, mensen kunnen mij zomaar verlaten, want ik ben niet leuk genoeg. Wat dus ook in je romantische volwassen relaties een sterk gevoel kan zijn, wat ook daar de overhand kan nemen, wat zich dus uit als verlatingsangst. In de hechtingsstijl noemen we dat een angstige hechtingsstijl. Maar het kan ook zo zijn, ook hier weer, dat je op zich gewoon ja, redelijk veilig gehecht bent, er niet heel veel aan de hand was, maar dat je op latere leeftijd je partner verliest aan een ziekte of aan een ongeluk. En misschien gebeuren er nog wel een paar dingen die jou een beetje uit balans maken. Wellicht het bedrijf waar je werkt gaat failliet, waardoor ook in je eigenlijk je normale leven als het ware dingen chaotisch worden en op de schop gaan. Wat voor een soort instabiliteit kan zorgen. En een soort angst voor, ja, dingen kunnen zomaar verkeerd lopen als het ware. En omdat dat misschien heel overweldigend was emotioneel gezien, kunnen er bepaalde beschermers komen die zoiets hebben van, oké, we moeten overal controle overhouden en overal bevestiging zoeken dat het niet misgaat. Wat zich dus ook in relaties weer kan gaan uiten als verlatingsangst. Namelijk de angst dat je leven zomaar anders kan lopen en je iemand kwijt kan raken. Dus dit soort dingen spelen hierbij allemaal een rol. En waar het uiteindelijk om gaat, is dat je dus ergens heel veel bezig bent met de ander en of het nog wel goed zit, noem maar op. De verlatingsangst of meer aan de bindingsangst kant juist heel erg bang bent om de relatie aan te gaan, de diepe verbinding aan te gaan en dat is wat meer uit de weg gaat. Nou, dan een prachtige volgende punt hier in mijn eigen notities is, oké, wat is nou het samenspel tussen die twee dingen? Bindingsangst en verlatingsangst kunnen elkaar aantrekken. Omdat op het moment dat degene met bindingsangst merkt dat degene met verlatingsangst een beetje clingy wordt, de bindingsangst eigenlijk alleen nog maar sterker getriggerd wordt en die persoon afstand gaat nemen. En de persoon met verlatingsangst dan precies in de verlating getriggerd wordt en daardoor nog meer haar best of zijn best gaat doen om de ander te overtuigen van nee, maar het zit goed tussen ons en ik ben leuk genoeg en noem maar op. En op het moment dat de bindingsangstpersoon dan helemaal afstand neemt en de verlatingsangstpersoon het als het ware opgeeft, dan is de trigger bij de bindingsangstpersoon weg, want er is op dat moment geen toenadering van de persoon met verlatingsangst. En dus geen verdieping in de hechting, geen relatie op dat moment. Waardoor die bindingsangstpersoon opeens de angsten voor binding minder ervaart, want die worden gewoon minder getriggerd, omdat er gewoon amper contact is of geen contact is. En dan opeens weer in contact kan komen met eigenlijk het verlangen wat er ook zit. Namelijk, ik wil wel met iemand zijn. Ik wil wel liefde. Ik wil wel alle mooie kanten van een romantische relatie ervaren. En die nemen dan de overhand. Dan komt die persoon weer terug bij de persoon met verlatingsangst. Die natuurlijk zoiets heeft van, zie je nou wel, hij of zij geeft wel mij en houdt van mij. En woem, die gaat er natuurlijk weer in mee, want die wordt precies in die delen nu geraakt waar de onzekerheden zitten. En de delen die heel veel bevestiging nodig hebben, de delen die zich wellicht niet goed genoeg voelen. En door de toenadering van de persoon met bindingsangst worden die delen aangeraakt. Want die hebben nu zoiets van, oh, zouden we dan toch goed genoeg zijn voor iemand? Kunnen we dan toch een mooie relatie krijgen? En dan gaat die persoon natuurlijk weer verwachtingen krijgen, de persoon met verlatingsangst. Die gaat toenadering zoeken, die gaat op een gegeven moment weer over gevoelens beginnen en noem maar op. Waardoor alle delen bij de persoon met bindingsangst, die angst hebben voor die hechting, weer getriggerd worden. En zo begint het hele riedeltje weer opnieuw. En ik krijg echt verhalen bij me dat mensen in knipperlicht relaties zitten, soms al jarenlang, waarbij de relatie echt al tientallen keren soms is uitgegaan en vervolgens weer is aangegaan. En waarbij dit riedeltje de hele tijd herhaald wordt. Oké. Wat kan je hier aan doen? Ik denk dat het goed is om te kijken naar, wat wordt er nou eigenlijk precies aangeraakt in jouw liefdesblauwdruk? Of je nou aan de bindingsangst of aan de verlatingsangst kant zit. Want hoe je dit kunt zien is dat jij dus ervaringen opgedaan hebt in het verleden die voor bepaalde emotionele triggers hebben gezorgd, bepaalde overtuigingen die je nog steeds met jezelf meedraagt. En op het moment dat je gaat hechten aan iemand, dan kunnen die delen die je dus in jezelf meedraagt getriggerd raken. Nou, hoe werkt dat neurologisch gezien? Die emoties, die overtuigingen, die delen, zoals ik ze noem, kun je zien als neurale netwerken. Neurale netwerken die, bijvoorbeeld als je meer aan de verlatingsangst kant zit, een overtuiging in zich mee kunnen dragen dat als je een vrouw bent, mannen je altijd weer verlaten. En dat je dus niet echt op mannen kan rekenen. Wat een neuraal netwerk is, een deel is wat je in jezelf mee kan dragen. Tegelijkertijd kan er een neuraal netwerk zijn, gewoon je hele hechtingssysteem, die ook wel naar liefde verlangt. En die zoiets heet van, ja, maar ik wil liefde ervaren en ik gun mezelf dat ook. En ik ben een leuke vrouw en ik verdien dat. En ik heb daar ook gewoon zin in. En liefde is ook gewoon leuk. Als je dan een man ontmoet, dan kunnen beide delen, beide netwerken, actief worden. Maar die kunnen zo heftig gaan vuren dat ze als het ware de controle gaan overnemen over jouw hele systeem. En je niet meer gewoon helder naar de situatie kunt kijken, maar jezelf dus eigenlijk verliest in de emoties en de oude overtuigingen. En dat noemen wij dan delen in je liefdesblauwdruk, waar je jezelf in verliest. En dat kan aanvoelen als een enorm intern conflict. En omdat dat niet prettig is, ga je dan naar manieren zoeken om met die emoties, die staat van zijn, om te gaan. Je bijvoorbeeld heel veel bevestiging kunt gaan zoeken of als een profiel kunt gaan checken op Instagram om te zien of die wat hij aan het doen is, of op WhatsApp gaan kijken of die online is geweest. En je verliest jezelf dan eigenlijk in bepaalde delen die een soort emotieregulerende factor moeten hebben, die een soort copingmechanisme zijn om met al die emoties die je voelt om te gaan. Wanneer je dit ervaart, is het super belangrijk om inwaarts te keren. Om dit bij jezelf in kaart te gaan brengen. Om je een voorbeeld te geven. Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast. Zo coachte ik laatst iemand die, nou, vroeger in haar jeugd niet altijd echt het gevoel dat haar ouders er emotioneel goed voor haar konden zijn. Haar moeder had zelf veel emotionele problemen, veel depressies. En haar vader was heel veel aan het werk. Was een ondernemer en was eigenlijk alleen maar met het avondeten thuis. En het was wel een warme man, maar die was er gewoon niet genoeg. En ze heeft altijd het gevoel gehad dat ze niet heel veel gezien werd. En ja, dat ze dus een beetje voor zichzelf moest zorgen en ook voor de mensen om haar heen moest zorgen. Want dat had ze altijd geleerd in het contact met haar moeder, die veel problemen had. En om de lieve vrede thuis te bewaren, had ze geleerd haar eigen behoeften een beetje weg te stoppen. En vooral voor moeder en het gezin te zorgen en noem maar op. Dat is precies de rol die ze ook aannam in haar relatie. Dat was een huwelijk met kinderen. Dat huwelijk uiteindelijk op de klippen liep. Omdat die man er vandoor ging met een andere vrouw. En zij weer ging daten en verder ging met haar liefdesleven. Waar ze achter kwam is dat ze eigenlijk delen in zichzelf meedroeg. Die zo graag gezien wilde worden. Naast de angst dat ze weer bedrogen zou kunnen worden door een man. Ze heel erg bang was in het contact met mannen dat ze weer verlaten zou worden of niet gezien zou worden of weer bedrogen zou worden. Dus de hele bevestiging zocht, eigenlijk om al die delen gerust te stellen in het contact met zo'n man, dat het goed zat en dat hij er niet aan het bedriegen was en dat hij er leuk vond en noem maar op. Waardoor ze vanuit verlatingsangst in dat contact ging staan en precies de mannen aantrok die matchten met die liefdesblauwdruk. Namelijk de mannen die zich ook niet helemaal emotioneel openden. Mannen die eigenlijk een meer aan de vermijdende bindingsangstkant zaten. Want dat waren de mannen die, vooral in het begin, haar eigenlijk zagen als een partner die hun heel graag wilde, wat hun een goed gevoel gaf en met wie ze ook heel snel konden gaan. En waar ze van dachten, ja, dit is het dan. Dus die lieten zich meenemen eigenlijk in de onrust die al in dat contact zat. Terwijl de mannen die zelf wel een gezonde liefdesblauwdruk hadden en veiligheid, rust, kalmte in zichzelf meedroegen, eigenlijk al bij haar voelden van, ja, dit zit niet helemaal lekker. Ze gaat wel heel snel. Dus dat waren de mannen die afhaakten. Omdat het contact te overweldigend was. Het was te clingy, te claimend. Ze trok elke keer daardoor de mannen aan met bindingsangst. Dat is die dynamiek die we ook eerder beschreven, die dan op ging spelen. Waardoor die mannen met bindingsangst op een gegeven moment natuurlijk in een angst getriggerd raakten, afstand begonnen te nemen, zomaar verdwenen. Wat weer teleurstellende ervaringen voor haar waren, die ze dan ook weer meenam in het daten. Pas toen we hiermee aan de slag gingen en gingen kijken van oké, welke delen worden er nou eigenlijk allemaal bij jou getriggerd? En zo was er een deel wat heel erg verlangde naar de liefde en dat heel mooi vond. Maar wat eigenlijk een beetje werd weggedrukt door het deel dat heel erg graag gezien wilde worden. Wat dat eigenlijk altijd een beetje gemist had. Als ook een deel wat nog heel veel verdriet en boosheid in zich meedroeg door de scheiding en hoe haar ex-man haar behandeld had. Als ook een deel wat heel veel emotionele pijn met zich meedroeg van de nieuwe teleurstelling in het daten en wat een overtuiging had dat ze eigenlijk niet goed genoeg was. Maar die emoties van al die delen waren zo heftig dat ze dat eigenlijk weg wilde stoppen. Omdat ze bang was dat ze daarin zou kunnen blijven hangen, dat dat haar over zou kunnen nemen, dat eigenlijk haar leven zou gaan bepalen op dat moment. Dus had ze andere delen ontwikkeld, beschermers, copingmechanismes, die zich vooral richtte op die mannen en de buitenwereld en haar agenda vol wilde plannen, zodat ze niet met al die emoties die ze in zichzelf meedroeg geconfronteerd hoefde te worden. Dat ze vooral bezig kon zijn met andere dingen buiten zichzelf. Waardoor ze dus ook niet de rust kon gaan vinden in de date om haar verlatingsangst aan te pakken. En de hele tijd in de dynamiek van bindingsangst en verlatingsangst bleef hangen met mannen. Tijdens de coaching zijn we dit allemaal zo in kaart gaan brengen. Zowel die beschermers, de manier hoe ze zichzelf weghield van die emoties. Daar kwamen bijvoorbeeld beschermers ook tegen die heel veel weerstand hadden op die andere delen die al die emoties met zich meedroegen. En zoiets hadden van ja, daar moeten we niet heen gaan, want dan worden we dus overspoeld door al die emoties en dan kunnen we niks mee. En het was voor haar om aan die delen, die beschermers te laten zien van... Hey, er is een nieuwe manier hoe we met die emoties om kunnen gaan. Een gezond copingmechanisme. Waarbij we die emoties kunnen toelaten zonder dat ik erdoor overweldigd word. Zonder dat ik erdoor overspoeld word. Hoe je dat kunt zien is dat je dat neurale netwerk eigenlijk activeert. Waarin die herinneringen en die pijn of de emoties of de overtuigingen opgeslagen liggen. Dat dat letterlijk gaat vuren. Terwijl als het ware ook je prefrontale cortex, die heel erg helpt bij emotieregulatie, heel erg helpt bij een soort helikopterview bewaren over al je gedachten en gevoelens, zodat je ziet dat je die niet bent, maar dat dat slechts verschijnselen zijn, dingen die gewoon op kunnen komen. En als die prefrontale cortex online blijft als het ware, terwijl het neurale netwerk waarin al die emoties ook opgeslagen liggen, ook actief is, dan kun je die emoties toelaten zonder dat je jezelf in verliest. En eigenlijk laten zien dat dat veilig is, dat je dat aan kan, zodat je die emoties kunt verwerken, kunt gaan loslaten. En ook kunt laten zien dat sommige van die overtuigingen die daar zaten, heel logisch zijn dat die er zitten op basis van ervaringen uit het verleden, maar niet meer kloppen met het hier en nu. En dat het ook oude overtuigingen zijn die losgelaten mogen worden. Bijvoorbeeld één overtuiging, het is niet veilig om jezelf emotioneel open te stellen, want dan zou je zomaar een afwijzing kunnen krijgen, verraden kunnen worden door je man of wat dan ook. Toen ze zag dat daar eigenlijk een deel achter zat wat heel veel pijn met zich meedroeg, ze de emoties kon toelaten en dat kon gaan loslaten, voelde ze verbinding in de directe relatie met haarzelf, haar bewustzijn, wij noemen dat haar authentieke zelf, en dat deel. Waardoor ze in de directe relatie met zichzelf verbinding, goedkeuring en veiligheid ging ervaren. Als een gevoel in haar lichaam, als een ervaring. En die nieuwe ervaring, dat ze wel degelijk dus bij emoties kan komen en dat het veilig is om verbinding en veiligheid toe te laten als gevoel, kon ze ook die oude overtuiging dat dat niet veilig is loslaten. Want ze kon in zichzelf ervaren dat dat kan. Wat een fundament ging vormen om vanuit daar ook stapsgewijs, hoeft allemaal niet in één keer, maar heel rustig, die kalme manier van verbinding ook weer toe te gaan laten met mannen. En omdat ze hierdoor zich ook rustiger ging voelen, omdat al die delen die gezien wilden worden en emoties met zich meedroegen, toegelaten konden worden en daar niet meer weggestopt hoefde te worden, waardoor ze het innerlijke conflict wat ze kon ervaren tussen al die delen ook kon elimineren, of, dat is een heel heftig woord, kon loslaten. Want het is niet een soort forceren of zo wat je doet, of een strijd die je aangaat. Je doet, dit hele proces is juist heel erg gebaseerd op compassie, rust en de tijd nemen. Dat ze dat kon doen met die delen, kwamen die delen veel meer tot rust. Kon ze oude ervaringen uit het verleden verwerken en loslaten. Waardoor er meer kalmte en vertrouwen kwam in haarzelf. En omdat ze dat ging voelen, kon ze de mannen die bindingsangst hadden ook veel beter zien voor de onrust die zij ook in zichzelf meedroegen, waardoor dat niet meer ging resoneren met hoe zij zich van binnen voelden. En de mannen die zelf een gezonde liefdesblauwdruk hadden en die klaarstaan of openstaan voor gezonde verbinding en veiligheid en al die prachtige dingen die bij het relatiepad horen, die gingen haar opeens interessanter vinden. En zij ging hun ook interessanter vinden, omdat dat opeens ging matchen qua liefdesblauwdruk. En dat was het moment dat ze uit die cyclus van bindingsangst en verlatingsangst kon stappen. Een nieuw soort man ging aantrekken. En vanuit kalmte, rust, vertrouwen het relatiepad kon bewandelen. Waardoor er ook veel meer ruimte was voor authentieke expressie, voor plezier, voor flirten. Om echt te laten zien wie ze in haar kern is. Omdat ze ook voelde dat wat er ook zou gebeuren in dat contact met een man, zij oké ging zijn. Ze kon omgaan met die emoties en met de situaties die zich voor zouden kunnen doen. En dit is hoe je bindingsangst of verlatingsangst in je liefdesblauwdruk kunt loslaten. Door bij jezelf in te gaan checken van oké, wat wordt hier nou eigenlijk bij mij aangeraakt? Welke delen zijn hier allemaal actief? En wanneer je dat in kaart gaat brengen, dus je er bewust van gaat worden, kan je ook leren om jezelf niet meer te verliezen in die delen, in die triggers of in die pijn. Maar dat te observeren, mindfulness zou je dat kunnen noemen, bewust worden van datgene wat zich in jouw interne systeem afspeelt. Om vervolgens nog een stap verder te gaan. En dat is eigenlijk nieuwe ervaringen te creëren en die oude herinneringen, oude overtuigingen en emoties te verwerken en los te laten. Dat je veel meer rust en kalmte in je hele systeem gaat creëren. Dus het is niet alleen zo dat je jezelf er niet meer in verliest in de triggers, maar dat je die triggers ook nog eens gaat helpen, die delen gaat helpen, die neurale netwerken gaat helpen, om die emoties en overtuigingen los te laten, te verwerken. Waardoor je ook gewoon minder getriggerd gaat worden en je dus automatisch meer kalm en rustig voelt tijdens het daten of in relaties. En vanuit daar, want het is heel mooi, dit stuk innerlijke werk, ga je ook weer daten, ga je ook weer relaties aan en merk je dat jij zelf op een heel andere manier in dat contact staat. Dat je anders met de uitdagingen en de moeilijke situaties en de onzekerheden van de liefde omgaat. Waardoor je ook weer hele andere reacties gaat ontvangen. En die nieuwe reacties, die nieuwe dynamieken die je creëert, zijn op zichzelf ook weer helende ervaringen. Omdat die jouw verbinding en liefde op een compleet andere manier laten ervaren. Waardoor je ook weer feedback uit de buitenwereld krijgt dat datgene wat jij van binnen al voelde klopt. En dat je dat kunt creëren in de relatie met iemand anders. Want het is niet zo dat je helemaal geen bindingsangst of verlatingsangst mag hebben, of geen onzekerheden meer mag hebben, geen triggers meer mag hebben, voordat je een gezonde relatie zou kunnen aantrekken. Sterker nog, ik denk dat het juist heel belangrijk is om op een gegeven moment, wanneer je die ruimte voelt, weer te gaan daten, zodat je daar die helende ervaring kunt hebben ook. En eigenlijk gewoon kan merken dat het ook gewoon leuk is om te daten en plezier kunt hebben, dat je dat prima aan kan. Omdat dat weer heel erg bij kan dragen aan jouw persoonlijke proces. En hoe je het dus kunt zien, is dat je eerst in een directe relatie met jezelf al goedkeuring, erkenning, veiligheid, verbinding wilt ervaren. Door vanuit je authentieke zelf, eigenlijk voor al die delen binnen in jezelf te zorgen. En vervolgens relaties te gaan creëren waarin er ook verbinding, veiligheid, goedkeuring en erkenning is. En ook nog een bepaalde mate van autonomie. Zodat je ook nog steeds je eigen authentieke leven kunt leiden terwijl je in verbinding bent met iemand anders. Want natuurlijk is het zo dat die dingen ook in een relatie heel belangrijk zijn. Dus het is niet zo dat je dat 100% uit jezelf moet halen en niet uit een relatie. Nee, ook in een relatie is dat belangrijk. Maar dat creëer je meestal wanneer je dat dan in je eigen liefdesblauwdruk meedraagt. Dat is het fundament waarop je gezonde relaties kunt aangaan. En dat is ook het moment dat je eigenlijk vanuit veilige hechting, zoals dat dan heet, in relaties gaat staan. Want veilige hechting houdt in dat je rustig de tijd neemt om de intimiteit aan te gaan, de hechting aan te gaan, iemand ontdekken, te kijken of jullie bij elkaar passen. En het hartstikke mooi zou vinden als daar een hele mooie relatie uitkomt. En dat is iets waar je van voelt, van daar ben ik klaar voor en dat zou ik graag willen. En tegelijkertijd ook voelt dat als dit niet de persoon is met wie je dat kunt ervaren, dat dat oké is. En dat jij oké gaat zijn. En dat dat wellicht wel een beetje verdrietig kan zijn of jammer kan zijn. Maar dat je die emoties aan kan. En dat jij heel rustig dat relatiepad dus kunt bewandelen en steeds meer die hechting aan kunt gaan, zonder jezelf te verliezen in angsten en je gaat vastklampen. En ook zonder jezelf te verliezen in angsten dat je emotionele pijn gaat ervaren als je iemand dichtbij laat, of dat je al je vrijheid kwijtraakt en dat je opgestokt wordt door die relatie en dus eigenlijk geen gezonde grenzen kan stellen. Nee, ja. Durf ervoor te gaan vanuit de wens, het verlangen naar liefde, de verbinding aan te gaan. Terwijl je ook grenzen kunt stellen om je autonomie te behouden en aan te geven wat belangrijk is voor jou in de relatie. Dat is wat veilige hechting uiteindelijk inhoudt. Dat is wat een gezonde relatie inhoudt. Oké, de praktische stappen die ik je kan aanraden om hier echt mee aan de slag te gaan, is ten eerste goed bij jezelf in te checken van oké, zijn er wellicht best wel heftige dingen gebeurd in mijn leven die ik eigenlijk nog nooit echt goed verwerkt heb, of waar ik ook nog nooit hulp voor heb gehad. Want wanneer je rondloopt met best wel wat zwaardere trauma's. Dan wil je echt de hulp van een professional, een traumatherapeut, een goede psycholoog, die je daarbij kan begeleiden om die trauma's te verwerken. En eigenlijk meer rust, kalmte al in jezelf te gaan ervaren, te merken dat je nieuwe manieren van coping kunt ontwikkelen die gezond zijn en waar je goed voor jezelf kunt zorgen. En als je dan in enigszins een stabiele plek bent, kan het zo zijn dat je nog steeds in de verbinding met andere mensen best wel wat moeilijkheden ervaart. Dat is ook het punt waar wij je heel goed kunnen helpen. Want we krijgen veel mensen bij ons die al veel rationele inzichten hebben opgedaan over hun patronen en soms al wel een bepaalde trauma's hebben gewerkt, bijvoorbeeld door middel van EMDR, en dat trauma op zich al wel echt een plekje hebben kunnen geven, de emotionele lading eraf kunnen halen, zodat het niet meer zo triggerend is. Maar nog steeds rondlopen met delen die zich niet goed genoeg voelen of angst hebben om zich te binden. En wanneer je dat bij jezelf merkt, dan raad ik je aan om hulp te zoeken. Het kunnen wij zijn, maar het kunnen ook andere mensen zijn, om met die delen aan de slag te gaan. Om er echt voor te zorgen dat je de begeleiding krijgt om in een veilige setting de emotionele ballast onder ogen te komen, die oude overtuigingen en de veiligheid te bieden binnenin jezelf om dat te verwerken, dat een plekje te geven, zodat je die delen tot rust kunt laten komen en ook de beschermende delen die heel erg actief kunnen zijn tijdens daten en tijdens relaties, te helpen om een beschermende taak los te laten en het hele systeem te laten zien dat er een nieuwe manier mogelijk is om met daten en relaties om te gaan. Vanuit je authentieke zelf, vanuit rust, kalmte en vertrouwen. Als je daar meer over wil weten, ook over hoe wij dit precies doen, dan raad ik je aan om een gratis groeigesprek aan te vragen. Het is met mij of met iemand van mijn team. In zo'n gesprek kijken we naar waar je tegenaan loopt in de liefde en of wij jou daarbij kunnen helpen. En nogmaals, als je echt met flinke trauma's zit of eigenlijk gewoon eerst nog een traject bij een psycholoog zou moeten volgen om enigszins stabiel te worden, dan raden we dat altijd aan. Maar als je merkt van ja, ik ben eigenlijk op een plek in mijn leven dat ik op zich wel begrijp waar alles vandaan komt en ik heb al wat dingen gedaan en ik voel me stabiel. Het is alleen nog in daten en relaties waarvan ik merk, ja, daar loop ik toch nog steeds vast. Ja, dat is precies waar wij mensen mee helpen. Dan raad ik je aan om zo'n gratis groeigesprek aan te vragen, zodat we samen kunnen kijken, hey, hoe ziet jouw liefdesblauwdruk eruit? Waar komen die patronen vandaan en hoe kunnen we je het beste helpen? Zo'n gesprek vraag je heel simpel aan door op de link te klikken in de beschrijving. Je hoeft alleen maar even een simpele survey in te vullen, zodat wij een beetje weten wat er bij jou speelt en ook zien dat je onze tijd serieus neemt en echt geïnteresseerd bent in coaching en dat wil onderzoeken. Want we maken ook tijd voor jou vrij om het gesprek echt aan te gaan. En dan zou ik zeggen, ervaar het. Ga er met een open houding in. Merk of er een match is. Of je het gevoel hebt van, die mensen bij Mannen Brein, ik voel me begrepen, ik voel een goede klik en ik heb er ook vertrouwen in dat ze me kunnen helpen. Want dat vertrouwen is super belangrijk. En als wij niet de partij voor je zijn die hierbij gaat helpen, ook helemaal goed. Maar zoek dan iemand waar je het gevoel bij hebt van, ja, dit is de persoon die mij goed kan helpen bij die bindingsangst en die verlatingsangst. Waarbij het super belangrijk is dat je niet alleen maar praat hierover, maar echt naar de gevoelslaag toe gaat. En ik ben nog van plan om een podcast op te nemen over waarom dat zo belangrijk is en nog iets meer uit te wijden over de neurologie en de psychologie van verandering en hoe je delen nou kunt helpen om die emoties en oude overtuigingen los te laten en hoe dat op een neurologisch niveau werkt. Als je daar nog vragen hebt, laat me ook gewoon weten in de reacties. Dan kan ik die meenemen voor die podcast. Ik zal daar sowieso op onze Instagram ook nog een post over uitgooien. Uitgooien. Ik gooi maar gewoon lekker uit om meer vragen daarover te verzamelen die ik dan mee kan nemen en kan beantwoorden in die podcast. Mocht er nog andere onderwerpen zijn waar je graag een podcast over ziet, laat het me natuurlijk ook gewoon weten. En mocht je nog vragen hebben over deze podcast, dan moet je die maar gewoon weggooien, want die beantwoord ik lekker niet. Nee, die kan je natuurlijk ook gewoon stellen. Dit was hem in ieder geval voor nu. Ik hoop dat je veel aan deze podcast hebt gehad. Als dat het geval is, laat het me zeker weten. Als er dingen nog niet helder zijn, dus ook. Deel de podcast ook met mensen waarvan je denkt, ja, die kunnen deze informatie ook goed gebruiken. Dit zou hen ook heel erg helpen. En het helpt ons gigantisch als je het deelt, als je de podcast opslaat, het een review geeft of liked, wat het ook is. Dus bedankt daarvoor alvast. En mocht je nu echt nog diep in de patronen van bindingsangst en verlatingsangst zitten, Weet dat er heel veel mogelijk is. Zoek de juiste hulp. Voel goed aan of die hulp bij jou past en of er een match is. En hè, weet dat het soms ook kan zijn dat je op iemand terechtkomt waar dat gewoon niet helemaal goed voelt. Dat is helemaal oké. Zie dat als een leerervaring. Ga door naar de volgende. Dit zijn echt patronen die je kan doorbreken. En de toekomst van je liefdesleven kan nog hartstikke gelukkig zijn. Dus je kunt dit. En ik zie je in de volgende podcast. Of je hoort me in de volgende podcast als je op Spotify luistert. Bye bye.